te blazen, over de grenzen heen, tot in Antiochië zelfs. En dat is een heel eind. Als ik op de kaart kijk, dan gaan we helemaal omhoog, hier naartoe. Op de tv kan je het mooi zien, dat heb ik net gecontroleerd. Ja? Kan je het mooi zien? En als je denkt, ja, daar zit ik mee. Zit ik nou hier? Dan kom je straks aan het einde, kom je even naar voren en dan kan je het allemaal even nalopen. Op deze hele mooie oude schoolkaart. Ja? En dat is nog steeds goed voor informatie. Nou, even om nou in te leiden. Even om de draad, help ik je dan een beetje bij, om de draad weer op te pakken van de lijn. Je kan zeggen de lijn van de geschiedenis. Dat zou ik ook doen. Je kan ook zeggen de lijn van de geestelijke wereld in die geschiedenis en in hun leven. En wat ze tegenkomen. Je weet nog, Stefanus, wat doet hij? Hij verkondigt Gods woord. En waar doet hij dat? In Jeruzalem, juist. En wat doen ze dan? Ik hou het kort natuurlijk. Ze stenen hem. En vervolgens gaan ze van dan af de leerlingen vervolgen. En vanaf Handelingen 8 vers 4 zien we, hebben we gezien, maar kan je wederom zien, de leerlingen, ze worden verdrukt, vervolgd en verstrooid. En ze zeggen niet, is dit nou het evangelie van onze Heer Jezus? Of misschien wel het volle evangelie van onze Heer Jezus? Nee, weet je wat ik heel mooi vind? Dat er niet gekoerd wordt en niet geëierd. Het komt hen dus niet vreemd voor dat er ook verdrukking is. Dat er tegenstand is. Dat ze vervolgd worden. En wat doen ze? Ze trekken gewoon verder. Gewoon ook letterlijk. Maar ook geestelijk. Ze blijven Gods woord verkondigen. Dat heb je in het verhaal, in de lijn van de geschiedenis mee kunnen zien. En dan hebben we die prachtige verhalen gezien van mensen die Gods woord verkondigen. Dan komen we Filippus tegen. Dan komen we Petrus tegen. En daartussenin, wat hadden we toen ook alweer? Toen zagen we hoe Saulus geroepen wordt door Jezus. Hoe Jezus hem roept om apostel te worden van de heidenen. De leerlingen, zij gaan door. En dat mag een voorbeeld zijn voor mij. Zeg ik tegen mezelf. Maar dan kan ik het ook wel tegen jou zeggen. Een voorbeeld voor jou, onder alles. Dat je doortrekt. Dat je doorgaat. Dat je er doorheen gaat. Zij zijn echte, er is een gemeente die heet de Doorbrekers. Ik hoop dat dat ook werkt in hun leven. Want zij zijn echte doorbrekers. Ja? Het heil van God breekt, het leven van God breekt in hen door. En mag in jou en mij verder doorbreken. Ja? Mooi, hè? Want Gods geest en Gods woord werkt in hen. Ze zeggen niet, ja, Gods woord, wat is dat moeilijk en zijn er allemaal ingewikkelde dingen. Nee, ze zijn er zo belangstellend voor. Hun hart is er zo voor open dat het woord zijn werk kan doen in hen in plaats van dat je gedoe krijgt. En wat is het gevolg weer? Dat leven Gods in hen tevoorschijn komt. En neem dat voor jezelf ook maar. Je zegt, Heer, ik laat uw geest werken. Heer, ik wil uw woord openen, dat ik ook zie waar het om gaat voor mijn leven. Heer, ik wil dat uw leven in mij verder tevoorschijn komt. En ze gaan door de gemeente te bouwen. En wij gaan door de gemeente te bouwen. Gods woord te verkondigen aan wie nog buiten staan. Doen we te weinig, denk ik. Ja? Even kritisch. In deze fase, en dat zie je ook, groeit Gods woord in Antiochië. En als je denkt, waar zie ik dat? Dan lees ik het even met je. Vers 20, we hebben het net al gezien. Enkele Cyprioten en Syriërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt. Dus er staat niet hoe goed die mensen het wel niet gedaan hadden. Maar, zie je het? Ik zeg maar even dat het verschil opvalt. Verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij spreekt ook tegen mij en jou nu.
Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest en een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Ik denk, dat is toch prachtig, jongens. Je ziet Gods woord groeien in Antiochië. Ja, want daar ben je op dit moment. En dat kan je dan doorverbinden met Handelingen 2. Weet je dat nog? Handelingen 2, we zijn even inleidend bezig om er weer in te komen. Handelingen 2, als je kijkt vanaf vers 41, dan staat er ook weer dat hele consequente van mensen. Degene die zijn woorden aanvaarden, die lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen, hoor je het? Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood en wijden zich aan het gebed, aan de lofprijs, aan de aanbidding. Daar heb je zondag iets over gehoord. Prachtig. Dat moet je met elkaar verbinden. En dan zie je gewoon, oh, Gods geest wordt dus uitgestort. Die gaat werken. Want dat zien we in mensen die daarvoor zich openen. Prachtig is dat. Mensen gaan samen, en dan heb ik het over Handelingen 2, dat snap je, in Jeruzalem de gemeente vormen. Daarna zien we, om de lijn op te pakken, grenzen worden overschreden. Als Gods geest in Caesarea wordt uitgestort. En dit gaan we ook nu hier in Antiochië zien. Want daar brengen ze het evangelie voor het eerst aan de heidenen. Die mensen die zijn dus oerpositief. En dan lijk je wel een beetje op God. Toch? Als je meedenkt. Die mensen zijn doorgaand. Ze gaan maar door. In het goede. Ze zijn onverzettelijk. Ze zijn vastgelovend. Ik heb het zo geprobeerd kort te typeren. Hoe ik die mensen zie. Die daar bezig zijn. En wat je zelf meer in je leven nog. Hebt ook over jezelf. Mag verwerven. Door Gods geest. Niet omdat je gaat presteren. Dat is positief, hè. Dat is heel mooi. Dat is de ene lijn. Die omhoog voert. Die mensen omhoog meeneemt. Waar je in omhoog kan gaan. Maar dan de andere lijn. En die zie je verderop in hoofdstuk 12 bijvoorbeeld. Herodes. En ik noem maar even. Wat er in hem werkt. Belial. Wie er in hem werkt moet ik zeggen. Die verzet zich in Jeruzalem. Tegen het woord van God. Die Herodes toch. Zou je dan zeggen. Als je alleen maar geschiedkundig leest. Maar als je goed leest. En geestelijk leest. Dan proef je. Dan merk je hier dat eeuwenoude verzet. Toen en nu. Tegen Gods woorden. Die mag je niet in je opnemen. Je mag er niet van groeien. Die moet je vanavond misschien beluisteren. En misschien van de week nog een keer. Maar verder moet je het maar vergeten, zoiets. Ik zeg het met mijn woorden. Dus dat is altijd vrij gebrekkig. Maar ik hoop dat je de boodschap begrijpt die er in dat gebrekkige taalgebruik zit. Ja? Dus, die verzet zich tegen Gods werken. Die verzet zich tegen gemeenschap met hem. Tegen gemeente bouwen in de hemel. En dan kan je over die tegenstand lezen in Handelingen 12. Vers 1 tot 23 gaan we volgende keer behandelen. Ja? Herodes vervolgde leerlingen. Ik zeg het heel kort wat ik daar zie. En wat gebeurt er met het kwaad wat in hem werkt? Dus die Belial die dat kwaad aanroert, aansnijdt in zijn leven. Aanprobeert te snijden in ieders leven. Dat kwaad slaat uiteindelijk op hemzelf terug. De wormen komen eruit. Goed. Als dat geen beeld is, weet ik het niet. Ja? Je kunt zeggen, die boze geest keert zich tegen hem. Dat is de andere lijn. Ja? En hij gaat omlaag, misschien dat hij geklaagd heeft en gemurmureerd. Maar hij moet omhoog gaan. En dat doet hij niet. Goed. Aan het einde, en dan ben ik eind hoofdstuk 12, dus ik neem een klein stukje mee, verder dan we waren, aan het einde van het eerste deel van Handelingen, zien we hier dus Gods macht overwint het kwaad. En zullen we er even bij zeggen, altijd. Ja? Wie de langste adem heeft, zeg ik dan wel eens. Heb je hem? Ook voor jezelf. En hij helpt je daarbij. En het eerste deel van Handelingen, dat eindigt dan met zo'n mooie samenvatting. Want er zijn ook samenvattingen, heb ik ook aan je geleerd. Hè? Je hebt geschiedenissen, je hebt toespraken, je hebt samenvattingen, je hebt dingen die gebeuren. Kijk maar 12 vers 24. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Dat staat er hoor, niet steeds minder. Steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun gift overhandigd te hebben, en ze namen Johannes Marcus met zich mee. Goed. Nou, dat is even gewoon om erin te komen. Dan heb je een beetje de lijn te pakken van het eerste deel. Je ziet dat het nog doorloopt tot eind hoofdstuk 12. Dan doen we ook een keer wat aan indeling. En dan gaan we beginnen nu in hoofdstuk 11 vers 19. En daar lezen we: de leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, wat doen ze? Ze trekken gewoon verder. Ze trekken verder naar Fenicië, Cyprus, Antiochië, maar verkondigen Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Ja, dat staat hier. Dus hier pakken we eigenlijk, pakt Lucas, dat is de schrijver van Handelingen, hier pakt hij het verhaal weer op. Het verhaal weer op. Als Stefanus gestenigd is, weet je nog? Dat is even terug, hè? En dat pakt hij hier weer op. Dat haalt hij hier naar voren. Diezelfde dag nog vervolgt Saulus de gemeente van Jeruzalem. En de leerlingen, ze vluchten naar het platteland van Judea en Samaria. Want daar zit je altijd wel het veiligst. Dan kan je nog een beetje verstoppen in holen en spelonken. Alleen de apostelen blijven in Jeruzalem. Zij blijven de gemeente bouwen. Zij blijven mensen tot bekering brengen. En de gemeente gaat dus gewoon door. In dit vers lezen we waar de leerlingen ook naartoe trekken. Ja, want we hebben al eens meer gezien dat ze naar gebieden trekken. Ze trekken naar Fenicië. Nou, dat is als je hier omhoog gaat, dan heb je hier Fenicië. Daar zaten vroeger de Filistijnen, om het zo maar te zeggen, een tijdje ervoor. En ze gaan naar, wat hadden we? Ze gaan naar Cyprus. En ze gaan naar Antiochië. Dat ligt hier. Tegenwoordig is dat Turkije. Dat is een klein stukje van Tarsus af. We zijn toen in Tarsus geweest, maar ja, dan ga je toch, zit je toch 100 kilometer daarvan. En toen de tijd ging de bus al niet meer terug hier naar, die reed niet naar Syrië natuurlijk, dat snap je ook. En naar Turkije, Syrië. Goed. Antiochië is op dat moment de hoofdstad van Syrië. 500.000 inwoners heeft het. Het is het tegenwoordige Antiochia in Turkije, voor de duidelijkheid. Ik zei het net verkeerd. Het Antiochia, zo heet het tegenwoordig, in Turkije. En als je op internet gaat, dan kan je er hele mooie plaatjes van zien. Ja? Dus dan kan je ook eens doen als je dat wil. Deze leerlingen, wat zijn het? Het zijn Grieks sprekende Joden. En waarom gaan ze daarheen? Nou, ze hebben wel een bepaald doel, want daar zijn ze namelijk geboren. Het zijn de Joden in de diaspora die daar geboren zijn. En die zijn weer teruggekomen naar, en die gaan nu weer terug naar hun geboorteland. In Antiochië, wat vinden we daar? Een hele grote Joodse gemeenschap. En de leerlingen, wat doen ze? Ze verkondigen aan hen, aan de Jodengenoten, de blijde boodschap. Uitsluitend nog aan de Joden. Maar daar komt wel verandering in. Luister maar, vers 20. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. Mooi, hè? Dus die zeggen niet, jullie doen het verkeerd. Die gaan gewoon zelf hun bediening uitwerken voor de gemeente. Prachtig. Zo moet je het hebben. Enkele Cyprioten en Cyreneërs. Cyprioten. Die zitten hier, hè? Die komen hier vandaan. Waar komen die Cyreneërs vandaan? Uit Cyrene. Waar zou dat liggen, denk je? Nou, dat ligt hier, hè? Hier op de hoek. Hier hebben jullie hier tegenwoordig ook. Daar ligt het. Daar kwam ook Simon van Cyrene vandaan. Zijn achternaam zegt het. Ja? En in handelingen 2, daar zie je ook dat er mensen uit Cyrene zijn. Die staan er ook. worden gedoopt in de Heilige Geest. Als je nou denkt, wat is dat sirene? Ga je eens op internet. Dat is een prachtige site, ik zal er nu niet heen gaan. Hè? Maar van het oude sirene. En het zal iets later zijn dan, zeg maar, rond die tijd. Hè? Maar daar hebben ze steeds opnieuw gebouwd. Dus daar dieper en dieper hebben ze nog wel wat opgegraven. Goed. Nou. Barnabas is een, wat is het voor een Jood? Hij komt uit, je doet mee hè, vandaag, vanavond. Cyprus, een Cypriotische, is dan een bijvoeglijk naamwoord, een Cypriotische Jood. En waar haal je dat ook nog meer vandaan? Dat lees je in Handelingen 4, vers 36. Daar lees je ook dat hij Jozef heet. Hij is eigenlijk Jozef. En wat is het voor iemand? Wat doet hij voor de kost? Hij is een leviet en hij komt uit Cyprus. Nou, wat doen ze? Ze verkondigen ook aan de Griekse bevolking. Aan heidenen in Antiochië dus. Snap je het? Heidenen in Antiochië die vergriekt zijn. Want het was daar natuurlijk geen Griekenland, maar Griekenland is daar wel neergestreken met hun goden en met hun afgoderij. Dus die mensen die zijn vergriekst, die zijn dat aan gaan hangen en daar gaat hij aan verkondigen. Wat verkondigen zij? Zij verkondigen de allereerste eenvoudige boodschap. Jezus is Heer. En ze zullen dat wel uitgelegd hebben met hun leven en met woorden. En ze verkondigen ook wat Jezus zegt. Dat kan je hier lezen in vers 20. In het evangelie. Wat hij doet. Waartoe hij oproept. Kan je altijd voor jezelf nog weer een sommetje van maken. Heer, wat zegt u in het evangelie voor mij? Gewoon even een klein vriendje thuis. Wat doet u? En wat wilt u in mijn leven gaan doen? Ja? Waartoe roept u mij op vanavond? Ook als ik thuis zit en ik zit nu te luisteren. Of later te kijken. Ja? Daar kan je een mooi oefeningetje van maken. En ik vul de antwoorden niet in. Want die vult hij wel in je leven. Mooi hè? Ja, dat vind ik prachtig. Vers 21. En daar staat, de Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Vind je die prachtig? Ja? Eén en al positief. Ja? Er staat letterlijk, en hier steunen met deze taak, je kan andere vertalingen erbij halen. Er staat in het Grieks, en de hand van de Heer is met hen. Vind je die prachtig? Denk nog eens aan Jozef. En de hand van de Heer was met hem. Denk eens aan jezelf. En de hand van de Heer, als jij omhoog gaat, door dingen heen moet, is met jou. Gods geest, want dat wil dit zeggen, werkt dus in hen. Je kan zeggen, de Heer steunde hen bij deze taak. Maar de hand des Heer is met hen, wil zeggen, Gods geest werkt in hen. Gods kracht werkt door hen heen. En dan spreken ze ook met overtuigingskracht woorden van God tot de mensen. Ja? En die woorden van God, die wekken weer tot leven. Want daar zijn die woorden voor bedoeld. En mensen ontvangen Gods geest. Je ziet het als het ware gebeuren. Het mag nu ook nog veel meer gaan gebeuren. En een groot aantal, staat er dan letterlijk, gaat geloven en bekeert zich tot de Heer. Een groot aantal. Weet je nog die 3000 in Handelingen 2? Hebben ze net nog even gezien. Een groot aantal. Hij noemt niet meer 3000 of 5000. Maar er gebeurt daar wat in Antiochië, dat is duidelijk. Want ze gaan geloven. Ja? Ze gaan geloven. En wat waren ze gewend? En dat is een goed item ook voor deze dag. Een goed item voor nu, in deze tijd. Ze waren gewend om te redeneren. Over van alles en nog wat. Ja? Kom je in deze tijd ook tegen. En dat redeneren over van alles en nog wat, dat is Grieks. En er zijn zelfs volle evangelie-christenen die blijven maar redeneren. En de Heer zegt eigenlijk vol liefde, kom eens verder tot leven. Ja? En dat vind ik het mooi. Dat hij altijd die uitdaging kent. En dat je dus niet nu moet denken, ik ben er al. Want dan hou je bij het oude. En daar staan ook gelijkenissen genoeg van. Er is ook genoeg van gezet. Het oude is voor mij genoeg. Zoals het altijd ging. Waarom gaat het nu ineens anders? Waarom zou het anders moeten gaan in mijn leven? Omdat je verder mag vernieuwen. Omdat je verder mag veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. God staat er in de Bijbel. Nou, laten we die dingen ons niet alleen inprenten. maar ook uit ons leven tevoorschijn laten komen. Zeg ik ook voor mezelf. Ja? Dus ze redeneren niet langer, daar had ik het even over. Ze bekeren zich. Ze keren zich af van wat ze verkeerd doen. Ze keren zich af van een leven buiten Jezus om. Dat is een diepe. Dat is even wennen, geloof ik. Ja, het is de eerste keer van het seizoen. Ze keren zich af van een leven buiten Jezus om. En nou zeg ik één ding. Een leven buiten Jezus om is zonde. Ja? Ik heb het niet over dat je pikt bij de HEMA. Ik heb het over een leven buiten Jezus om. Dat is zonde. En de duivel zal altijd proberen, ook als je in het volle Hebreeën zit in een goede gemeente, je kan wat betekenen in de gemeente, is prima. Maar hij probeert om je af te leiden, zodat je niet meer, zeg maar, Jezus in je leven betrekt, in je beslissingen betrekt, in je keuzes betrekt. En het mooie is, zij keren zich daarvan af. En ze gaan geloven, Heer Jezus, u bent de Heer van mijn leven. En ze vragen vergeving over wat ze verkeerd deden. Of noem het zonde van mijn part, ja. Ze keren zich af van een leven buiten Jezus. En ze gaan verder. En ze gaan vervolgens verder het eeuwige leven binnen. Verder de eeuwige dingen binnen. Ja? En dat is wat anders, de eeuwige dingen binnengaan dan de eeuwige jachtvelden opgaan. Ja? Zo. En, zegt vers 22 dan, het nieuws over hun optreden, want je hebt een beetje gehoord wat er daar allemaal gebeurt. Het nieuws over hun optreden bereikt de gemeente in Jeruzalem, waar men besluit Barnabas naar Antiochië te sturen. Ja? Dat is mooi, hè? Nou zie je hoe die gemeenten met elkaar verbonden zijn. Letterlijk staat hier, maar ja, dat zeg ik maar weer even bij. En het woord wordt gehoord in de oren van de gemeente in Jeruzalem. Nou, al die vertalers zeggen natuurlijk, ja, dat kan natuurlijk nooit. Want de gemeente van Jeruzalem heeft geen oren. Ja? Maar ik hecht er een beetje aan om je toch te zeggen wat er precies staat. En dan mag jij er een vertaling van maken. Maar er staat, het woord wordt gehoord in de oren van de gemeente, de mensen daar, in Jeruzalem. Je hebt hem, hè? Het komt hen dus ter oren. Zo zijn ze met elkaar verbonden. Ze zijn verbonden met wat er op het zendingsveld gebeurt. En ze zenden Barnabas onmiddellijk uit om, en dat staat letterlijk, om door te gaan tot aan Antiochië. Ja, om naar Antiochië te gaan, dat is leuk. Nee, er staat om door te gaan tot Antiochië. Dus je gaat en je gaat tot je aan Antiochië komt. En onderweg ga je niet bijzondere verrichtingen doen. Je gaat eerst naar Antiochië. Zo moet je dat lezen. Hij kan namelijk, Barnabas, daar heb je al van gehoord, hij kan Gods Koninkrijk nader uitleggen. Hij gaat helpen de gemeente in de hemel verder omhoog te krijgen, verder op te bouwen. En als hij daar dan aankomt, vers 23, en ziet wat God in zijn goedgunstigheid bewerkt, verheugt hij zich en spoort hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Barnabas komt daar aan en zag wat de Heer in zijn goedgunstigheid had bewerkt. Er staat voor het woord goedgunstigheid, staat genade. Hij ziet dus de genade van God werken. Ja? Hij ziet mensen opgroeien, oud woord is opwassen, in de kennis en de genade van Jezus. Weer zo'n leuke. Kan je voor jezelf weer zeggen, hoe groei ik nou op? Hoe was ik op in de kennis en de genade van mijn Heer Jezus? Ja, je moet zelf maar antwoorden. En anders ga je er met elkaar eens over praten. Wat zou ik nog meer kunnen laten werken in mijn leven? Allemaal praktisch, hè? Het is gewoon ontzettend praktisch. En dan staat er, hij ziet dat en hij verblijdt zich daarin. Hij ziet veel heidenen bekeren zich. Hij ziet God en Jezus, zij werken in en door. En hij ziet van die mensen, hij ziet ze laten zich dopen in Gods geest. En het werkt. Het leeft. Ze zetten er dingen voor opzij. Hij ziet dus de charis, de genade werken. En hij verblijdt zich. En weet je wat er daar staat? Egare. Charis, egare. Ja, ik hou eens van taalspelletjes, dat weet je. Ja? Maar hier zit een woordspeling in van de schrijver, die hoor je. Hij ziet de charis en egaret over de hele zaak. Ja? Dus er komt E, ga, E is uit, hè, en Charis is genade. Dat snap je toch? En vandaar dat Charis ook dank en blijdschap betekent. Ja? Dus hij ziet dat werken en hij is blij, hij verheugt zich. Zo moet je het lezen. Hier, in dit vers. Dus wat je ziet, als je je mee laat nemen erin, in handelingen, niet als oude geschiedenis, maar als actualiteit nu, zo mag jij leven. Zo mag jij de gemeente, het werk van de Heer zien. Dat je de genade ziet werken en je verblijdt. En de andere kant ken ik ook wel, want dan kijk je naar wat er niet werkt. En dan verblijf je niet, dan word je chagrijnig, geïrriteerd. Ik weet waar ik het over heb. Ja? En ik wil het steeds minder, voor de helderheid. En ik hoop jij met mij. Ja? Want dan kijk je steeds meer naar de genade en naar het goede wat door zal werken. Dan verblijf je je in al het goede in de gemeente. Barnabas staat er dan, in vers 23, vermaant hen, 23b. Hij vermaant ons. Letterlijk. Hij roept ons erbij om met het voornemen van je hart te blijven bij de Heer. Vind je die prachtig? Dat doet hij nou vanavond gewoon even tussendoor. Ja? In vers 23b. C. Hij roept ons erbij. Jou erbij, mij erbij. Om met je voornemen van je hart te blijven bij de Heer Jezus en Gods plan. Prachtig, hè? En dat doet hij dan ook. Hij roept ons erbij. Dus wat jij jezelf voorstelt van je leven, ik maak het even praktisch. Wat jij gelooft voor jouw toekomst, waar jij voor kiest, hier of nu voor de televisie, wat jij in je hart overlegt, wat jij voelt, er telt maar één ding. Blijf met je hart dicht bij de Heer. Hij ontwikkelt je denken, je geloven, je voelen. Hij maakt je voelen van overgevoelig zijn tot niet ongevoelig worden, maar tot fijngevoelig worden. Of tot ongevoelig zijn, hetzelfde natuurlijk, tot fijngevoelig worden. Vind je prachtig? Dus als je nog eens overgevoelig bent, of ongevoelig, het laatste weet ik wel wat het is, hè? Laat hem dan eens werken. Verder werken in je leven. Verder werken in je leven. Dat er fijngevoeligheid door hem in jou uitgewerkt wordt. En dat is geen prestatie, voor de duidelijkheid, allerlei acties, als je het hem gewoon rustig laat doen. Ja? Want dan komt er uit, dan komt het er ook uit, in, ja, hoe zal ik het zeggen, in wat, zal ik zeggen, in hoe je voelt. In hoe je voelt. Het gaat samen met wat je voelt. En daarover kan je met elkaar weer lekker brainen, lekker spreken. Ja? Blijf dicht bij wat Jezus wil. Dicht bij wat Jezus wil met je hart. Met je leven. Ook in je leven. Gewoon zoals je nu leeft in twee werelden tegelijk. Houd jezelf aan hem vast. Verlang naar hem. Geloof hem. Heer Jezus, ik geloof in u. Ik geloof in het woord van God. Je zingt het uit. Ik wil u dienen door Gods woord echt werkelijk waar te laten geschieden in mijn leven. Nou, dan gaat vers 24 verder. En dat gaat dan over deze Barnabas. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig mens die vervuld was van Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Ja? En dan staat er, letterlijk, en dat lees je mee op de biemer. Hij is een goed man. En dan staat er het woordje en dat is explicatief. Sorry, dat betekent uitleggend. En in Nederland zeg je dan namelijk. Namelijk vol van Heilige Geest en van geloof. Ja? Dat is mooi, hè? Ja, ze hebben hier gewoon een leuke vertaling van gemaakt. Er staat, hij is een goed mens, namelijk vol van Heilige Geest en van geloof. Dus was nou een goed mens? Oh, heb je hem? Ja. Ik viel mezelf ook nu net op. Ja? Barnabas, weet je nog wat het betekende? Ja, een zoon van vertroosten. Sommigen zetten in woordenboeken vertroosting, maar het betekent een zoon van vertroosten. Hij vertroost. Hij bemoedigt. Hij geeft perspectief in de hemel. En dat is mooi, want dat willen we leren, om zo elkaar te vertroosten. Lukt nog niet altijd, maar we willen het wel leren. En ik lees van deze Barnabas, lees ik een paar leuke dingen. Hij is opofferingsgezind in Handelingen 4, vers 37. Kijk maar eens wat hij daar deed. Hij is steeds geduldiger. Steeds geduldiger, Barnabas. Dus hij had ook nog wat te bezetten. Anders staat er niet steeds geduldiger. Handelingen 15, vers 37. Hij is vriendelijk voor de mensen. Handelingen 9, vers 27. Deze Barnabas is dus niet star. Hij is losgekomen van vrome geesten. En daarom zal je hem ook niet zien komen met Joodse wetten en met voorschriften. Niet met volle evangeliewetten. Je moet dit en je mag dat weer niet. En als je daar maar op let. Nee, hij is gewoon een goed mens. Vol van Heilige Geest. Prachtig, hè? En staat er letterlijk een grote... Nou, er staat, jij mag zeggen wat het verschil is, een aanzienlijke menigte. Een aanzienlijke menigte, denk aan Openbaring 7 en Openbaring 14. Een aanzienlijke menigte gaat geloven in Jezus. En het gevolg laat zich raden. Ze voegen zich in de gemeente. Ja? En weer worden heel veel mensen toegevoegd. Nou. Hierna, vers 25, vertrekt Barnabas naar Tarsus om Paulus op te zoeken. En als hij hem gevonden heeft, neemt hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang komen ze met de gemeente daar bijeen en geven onderricht aan tal van mensen. Het is in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen worden genoemd. Goed, nou krijg je het in de gaten, want nou komt Paulus weer in het vizier. Heb je hem? Zie je hoe dat verhaal loopt? Nou komt Paulus in het vizier. Weet je nog waarom dat Paulus naar Tarsus gaat? Ja, het is... Ja. In Handelingen 9 vers 29 lees je dat de Joden een aanslag op hem willen plegen. En dan gaat hij eerst, naar Caesarea. En dan gaat hij vandaar met de boot naar Tarsus. Want het was ook een havenplaats toen. Ja, dus daar komt hij dan aan. Daar is hij nog steeds. Nou, Barnabas, die heeft Paulus, zal ik voortaan zeggen, in Jeruzalem leren kennen. En dat vind je in Handelingen 9, vers 27. Ja? En hij weet dus ook waartoe Paulus geroepen is. Dat weet hij. Hij weet dat hij die bediening heeft, dat hij, ja niet alleen, hij heeft die drang van binnen om aan heidenen het evangelie te verkondigen. En ik heb het idee dat hij nog steeds aardig opgehouden heeft en zich netjes gehouden heeft. En niet in allerlei wilde toestanden terecht is gekomen. Want hij zit nog steeds daar. Dus daarom gaat hij, Barnabas, Paulus opzoeken in Tarsus. En hij vindt hem en dan neemt hij hem mee naar Antiochië. Ja? En wat mij opvalt aan Paulus is dat hij zich laat leiden. Ja? Hij is niet van tevoren dat hij een plan gemaakt heeft. Ja, zo hebben jullie wel eens evangelische christenen ook. Paulus heerst niet. Paulus dient. Hij neemt niet zelf het initiatief. Het initiatief komt via anderen. Hij weet, hij weet wat hij heeft als bediening. Maar hij is gewillig. En staat er dan in vers 26b. En letterlijk het geschiedt. Dat zij een heel jaar in de gemeente vergaderd worden. Ja, dat ze samenwerken vertrouwen ze dan. En dat zij een aanzienlijke menigte, daar heb je weer, een aanzienlijke menigte leren. Zij leren mensen die nog buiten staan. Zij leren aan vergriekste heidenen. Ik heb dat er straks al gezegd. Heidenen zien in het woord Christus, gezalfde, een eigen naam. En daarom noemen ze de leerlingen, dus die heidenen die zich niet laten bekeren, die noemen de leerlingen die van Christus. De Christianoi in het Grieks, want dat staat er letterlijk. Ja? En dat betekent volgelingen van Christus. Dus, in Antiochië ontstaat zo een eerste christelijke, echte christelijke gemeente waar ze uit de heidenen gekomen zijn. Ja? We zien ook, ik hoop dat je meekijkt en meedenkt en meebeweegt, het begin van de gemeente, het fundament, want dat is het begin, ligt niet in organisatie. Het begin, het fundament van de gemeente, ligt in het feit dat mensen de geesteskracht laten werken in hun leven. En dat zij voortgaan in de geest van God. En dat zij voortgaan op de weg van God. Zo. Nou, en dan staat er in diezelfde tijd, komen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Nou, zou je het krijgen. Dan sommigen hebben iets van, nou, als er profeten komen, dan moet je oppassen. Ja, dat is oud denken, ja. Er komen profeten uit Jeruzalem naar Antiochië. Dus die komen er ook nog eens even bij. Dus het is er wel. Zie je het gebeuren allemaal? En ik denk dat dat ook weer aangeeft hoe verbonden ze zijn met elkaar. Hoe één ze zijn. En die profeten die komen daar. En die spreken profetisch. En profetisch spreken, dat gaat voor mij verder dan leren. Ja? Dus het gaat erom, onderscheid je dat bijvoorbeeld in de preek van, neem maar de laatste, van afgelopen zondag. Dat je denkt, daar zit iets profetisch in voor mij. Of moet je het opzoeken, ja, is dat nou weer voor jou? Nou, dan moet je nog even dieper met de Heer. Heer, dat wil ik met u bevechten. Dat ik daar zicht op krijg. Hoe dat dan precies is. Dat er geleerd wordt, maar dat er ook diepere dingen in naar voren komen. Hé, dat is profetisch. Dat je dat onderscheidt in de preek. Heer Jezus, nu spreekt u profetisch tegen mij. Je zit misschien op te schrijven en denkt, dit was punt 1 en hoe zit het verdere verband? Ja, dat is heel logisch om dat zo in je hoofd te prenten en op papier. Maar te midden daarvan spreekt de Heer profetisch tegen jou. En bijna zou ik willen zeggen, dat kun je niet opschrijven. En dan kan je hart schrijven en uitwerken. Mooi, hè? Zo werkt het toch. Heer, u spreekt profetisch tegen mij. Hiernaar mag ik mijn leven verder inrichten. Op dit punt moet ik mijn leven veranderen, want dat zegt de Heer ook tegen je. Help me hierbij. Ik wil u profetisch spreken, verstaan en ik wil uw profetieën in vervulling doen gaan in mijn leven. Profetisch spreken. Dat gaat over jouw toekomst. Gewoon. Of je nou 80 bent, of 70, of 40, of 30. Het gaat over jouw toekomst. Het gaat over het perspectief van waaruit jij mag en ook kan leven. En het gaat boven alle soesa en toestanden. En weet ik veel wat voor verkeer gaat het bovenuit. Ja, mooi hè. En dan komt er iets heel aparts. Daar kan je nog lang over napraten. Een van hen, die Agabus heet, voorspelt door de geest dat de wereld door grote hongersnood getroffen zal worden. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurt. Goed. Dat is wel heel apart, hè? Een van hen. Hij heet Agabus. Wil je weten wat het betekent? Sprinkhaan. Broeder Sprinkhaan. Ja. Wat een naam, denk ik dan. Zegt zijn naam iets over wat hij te kennen geeft? Denk maar aan Joël. Denk maar aan de hongersnotaar. Ja. Ja. Juist. Sprinkhanen die je kaal plukken. Er is in de geestelijke wereld ook een kaalpluksactie. Een plukactie aan de gang. Ja? En ze proberen mij en jou kaal te plukken. Als ze de kans krijgen. Ja? Dat je het niet meer gelooft. Dat je er niet meer voor gaat. Dat eigenlijk een beetje op halve kracht. Heer met uw leven. Nou, dat kan niet. Want dan kom je niet door de moeilijkheden heen. Snap je? Ze plukken je kaal. Ik zal het verder dieper invullen. Ze laten niets van je eigen waarde over. Ze treden je tegemoet. Om overgevoelig te zijn en te blijven. En wat je allemaal niet voelt, en dan gaat het vooral over het negatieve. En natuurlijk voel je dat dan. En natuurlijk, op dat moment dat je erin gelooft, voel je het nog erger. Ja? Want het is jouw gevoel. Maar zij fokken het op. Ja? Ze treden je tegemoet om slachtoffer te moeten zijn. Weet je wat ik nu weer meegemaakt heb? Nou, ik zou bijna zeggen, ik wil het niet horen, maar snap je? Maar dat is ook niet barmhartig eigenlijk. Dat vind ik ook altijd zo'n strijd. Voor mezelf dan. Ja? En wat er gisteren weer gebeurd is, dat moet mij weer gebeuren. En ik zeg wel eens samen, Jannie loop in de en de gier gaat niet schiet en regen. Nou, dat hebben wij weer lekker. Ik bedoel, je kan het toch ook anders benaderen? Of ben ik onnozel? Dat is op zich ook goed. Ja. Lees de Bijbel er maar op na. Kom je altijd op een paar mooie teksten. Ja, goed. Ze richten je, ik wil ze gewoon even uitvogelen, ze richten je op jezelf. En wat gebeurt er dan? Heb je zondag ook al gehoord. Dan blijf je onvruchtbaar. Dan heb je geen brood meer om te eten. Ja, misschien heb je allerlei brood, maar geestelijk heb je dan geen brood meer om te eten. Nou, deze Agabus geeft te kennen door Gods geest in de hele Eukumeen, in de hele bewoonbare wereld, gaat er een grote hongersnood komen. Hij geeft door wat de Heer hem openbaart. Zoiets van, let op, dit gaat gebeuren. En de Heer geeft ons aanwijzing, ook in deze tijd, in deze eindtijd, via openbaring, door profetisch spreken, let op, dit gaat gebeuren. En dan is het niet negatief, snap je? Maar hij waarschuwt wel voor het negatieve. Deze hongersnood staat er dan geschied onder keizer Claudius. Nou, als je wil weten wanneer, dat is 48 na Christus ongeveer. En die vond plaats in Judea. Het hele gebeuren doet me denken aan Jozef. Ik weet niet of je die link al hebt gemaakt. Ik heb er natuurlijk wat langer mee bezig geweest, maar kom er even mee. In hem werkt Gods geest. En hij legt dromen uit en hij voorzegt dingen. En hij geeft door de geest te kennen. We leven in de vette jaren, maar er komen ook magere jaren. Apart, hè? En als er dan hongersnood uitbreekt, de magere jaren, dan zorgt hij dat er graanschuren zijn waaruit hij uit kan delen. Dus, als we het gewoon op zijn Nederlands willen zeggen, dat er brood is om te eten. En, zegt vers 29 dan, ik lees je eerst in de NBV, de leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij. Ja, dat is mooi, hè? Zullen we doen. Goed, ik laat je even zien. In de Nardische Bijbel, vertaling, die komt het dichtst bij het Griekse, de Griekse tekst. Al naar de welvaart van de leerlingen besluiten ze dat ieder van hen gewoon voor diaconale hulp iets stuurt aan de broeders en zusters die in Judea wonen. Al naar de welvaart van de leerlingen besluiten ze dat ieder van hen voor diaconale hulp in ieder geval iets stuurt naar zijn welvaart. Ja? Mooi, hè? Ik vind dat zo mooi dat ze, er gaat een hongersnood komen en ze zeggen niet, we gaan extra schuren bouwen voor onszelf. Ja? Maar ze denken aan anderen. Aan hun broeders in Judea. Die heel arm zijn overigens, dus dan nog armer worden. En ze leven dus met een grote vrijheid in zichzelf. En die hebben ze niet van zichzelf, maar die hebben ze van de Heer. Om te geven. Ik denk dat hoort ook bij gemeente zijn. Geven. En dat is dat je je inzet tot en met geld toe. En tijd. Ja? Maar niet als wet, daar moet je soms wat op bevechten. Moet ik nou weer schoonmaken? Morgenavond. Moet je iets op bevechten, toch? En dan wordt het nog leuk ook. In het leven moet je wel eens meer iets bevestigen en dan wordt het toch nog een leuk leven. Ja, begrijp je? Dan zie je een niveautje hoger, begrijp je? En daar werkt de Heer in. En die geeft blijdschap en de genade werkt weer. Gewoon in die simpele dingen. Mooi, hè? Het hoort bij het gemeente zijn. Dat hebben we ook al in Jeruzalem gezien, want daar waren ze in Handelingen 2, weet je het nog? Dagelijks kwamen ze bijeen. Handelingen 2, ik kijk even voor je. Ze bleven bijeen, ze hadden alles gemeenschappelijk, weet je het nog? Ze verkopen al hun bezittingen, ze verdelen de opbrengst onder degenen die iets nodig hebben. En ze gaan elke dag eensgezind naar de tempel, ze brengen het brood bij elkaar thuis en ze gebruiken de maaltijd in hun geest. Let goed, ik zeg het nog één keer, ze gebruiken hun maaltijd in de geest van eenvoud Dat is goed in deze tijd, zeg. En vol vreugde. Ja, er ligt zoveel in als je erover na gaat denken. Niet moralistisch worden, hoor, dat bedoel ik niet. Maar gewoon alleen maar voor jezelf. En dan ga je er ook nog een beetje lol in krijgen om het zo te lezen. Ja? Prachtig, toch? In Galaten 2, vers 10, daar lees ik, daar concludeer ik uit, laat ik het zo zeggen, dat ze het al arm hebben in Jeruzalem. Dat kun je dan lezen als je dat thuis naleest. Dus ze hebben het arm in Jeruzalem, dan al. Dat wordt aangegeven door Paulus in de Galatenbrief, hoofdstuk 2, vers 10. En dus ook op het platteland in Judea. Dus dat wordt nog erger als er een hongersnood komt. En daarom gaan zij hun broeders en zusters helpen. Als het je goed gaat, als je welvaart, dan kan je natuurlijk allerlei schuren erbij bouwen. En gaat lekker niet benoemen. Hè? Zowel geestelijk als natuurlijk. Maar je kunt er ook van delen met je broeders en zusters. Ik zeg maar. Zij daar, in ieder geval, stellen vast, staat er. Zij besluiten. Ieder van ons stuurt hen iets. Dat staat hier toch? Heb je de tekst goed gelezen? Ja? Ze besluiten dat ieder van hen iets stuurt. Naar hun welvaart. Dus er is niemand die zegt, ik zit in de gemeente, maar ik heb niks. En dan toch blijkt dat hij wel geld heeft. Begrijp je? Ja, ik probeer het maar een beetje te visualiseren voor je. Een beetje dichterbij te brengen. Er is niemand hier. Ieder naar zijn welvaart. En dat vind ik praktisch. En er loopt niemand door die gemeente heen. En dan gaan ze even kijken of jij genoeg bijgedragen hebt voor die broeders daar. Dat is helemaal niet aan de orde. Want de Heer werkt. En ze geven ieder naar hun welvaart. Mooi, hè? Want al het andere, dan kom je weer in een soort organisatie terecht. Ja? Nou ja, we moeten nog meer hebben ervoor. Ja. Ieder naar zijn vermogen. Ieder naar zijn welvaart. En ik wil dat zelfs in dubbel opzicht zeggen. Naar zijn welvaart in dubbel opzicht. Heb je hem? Als jij welvaart in de hemel, dan gaat die welvaart op aarde ook wel op orde komen. Het is geen Amerikaans geloof van me, dat er dan een dikkere auto voor de deur komt en een groter huis. Maar dat je het steeds mooier en fijner hebt in het leven waarin je bevindt. En dan ontbreekt het je aan niets. Vers 30. En ze laten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Dat slot. Dat doen ze ook. Ze zenden het apostello, staat er zo mooi. Echt mooi, hè? Komt apostel vandaan. Ja? Mooi, ze zenden het. Niet naar de apostelen. Maar tot de oudsten. En wat zenden ze? Dat is hun gift, zegt het NBV. Hun gave. En dat doen ze letterlijk door de hand van Barnabas en van Paulus. Dus die gaan het brengen. Ze brengen het niet tot de apostelen, want die zijn er ook niet meer allemaal daar. Maar tot de raad van oudsten van de gemeente. En die raad staat onder leiding op dat moment van Jacobus, de apostel. Letterlijk dus door de hand van. Hierdoor werkt Jezus ook weer. En straks, in hoofdstuk 12, maar dat heb je al eerder gehoord, gaat het nu voor werken. Dan slaat Herodes de hand aan de gemeente. Je ziet dat steeds samen opgaan. Ja? Je ziet het steeds samen opgaan. De lijn omhoog en alles wat om neer wil slaan. Wat neer wil slaan, ook in je eigen leven kan je dat tegenkomen. En denk, Heer, ik wil verder omhoog. Heer, help me er doorheen. Heer, met u ga ik dit ook aan. Zo. Ja, dat is mooi. En die Belial, die zegt dat je niks waardig bent. Die zegt nee, nee, nee. Die zegt kan niet, kan niet, kan niet, kan niet. Daar ga je doorheen. Daar ga je langs. Je zegt, jij bent voor mij een gepasseerd station. Zo. Ja. En je komt verder. Herodes ondersteunt de Joden. Hij pleziert hen door de christenen te vervolgen. Dat zou je ook een soort oecumene kunnen noemen. Ja. Samenwerkingsverband, precies. Ja? Oikomenos, dat kan je ook vertalen met van één huis. Wij zijn één met elkaar, want we hebben allemaal tegen die, hebben we wat? Ja, jongen, jongen, jongen. Ongelooflijk. Zo'n soort oikomenen, ja? Wij, beste mensen, bouwen samen aan de gemeente in de hemel, zoals zij dat doen in Handelingen. Ja? Aan Gods huis in onze levens. Zoals zij dat doen, daar in Antiochië wat je gezien hebt en wat er allemaal gebeurt. En daarin weet en voel je je één met elkaar. Eén en dezelfde gezindheid. Dezelfde richting op. Ik bedoel niet dat je allemaal hetzelfde zegt. Hè? Snap je? Maar wel dezelfde richting op, omhoog met de Heer. Hetzelfde streven. Eén in wat je gelooft. Eén in wat je verwacht. Eén in wat je in liefde omarmt. En zo gaat de gemeente verder. Opgebouwd worden met Jezus, om geen misverstanden te krijgen, als voorganger. En hij werkt door Gods geest in jou en mij. En zo wassen wij samen op tot een heerlijke woonstede in Gods geest. Halleluja. Amen. Amen.
Dan Jacobus, is dat die apostel gekomen?